Zo langzamerhand kan er met meer hoop in het hart geluisterd worden naar Beethovens vijfde symfonie, voor velen het symbool van de victorie, maar dan aan geallieerde kant. Het lijkt er inderdaad soms op dat langzaam, veel te langzaam, de kansen beginnen te keren. Allereerst is er dat voorteken van een herwonnen geallieerd initiatief in de operatie Jubilee, bekend geworden als de landing bij Dieppe. De onderneming is bedoeld als oefening voor een grootscheepse invasie en mag maar 6 uur duren. Het wordt een weinig geslaagde operatie.
Hoewel zo'n debakel als de nazi-spreekbuis Max Blok zij dat voorstelt, is het nu ook weer niet.
Ik wacht met ongeduld op de dag waarop zulke elementen in en buiten Nederland, ophitsers en troebelwatervissers, bommenleggers, kabeldeurknippers en andere storende landgenoten uit de boeken der medestaatsburgers geschrapt zullen worden. Ik moet denken aan de manier waarop de heren daarginds in Londen onlangs hun zogenaamde commentaar op de landing rondom Dieppe hebben gegeven. Dat die zeer groot opgezet is en op een bijna belachelijk fiasco is uitgelopen, van zulke omvang dat hier in Nederland nu werkelijk niemand meer vreest voor of hoopt op een herhaling van dit onverantwoordelijk dilettantisme. Dat alleen maar een roekeloos spelen met mensenlevens ter wille van de grote politiek mag genoemd worden, mogen hier zeer duidelijk vastgenageld zijn. Maar het is toch wel wat al te bar. Onmiddellijk na de catastrofale mislukking ons wijs te willen maken dat het hele zaakje maar een kleine, zij het ook iets wat groter opgezette, proefneming was. En als zodanig schitterend gelukt, werkelijk. Ik moet hier denken aan iemand die een been kwijtraakt en daarbij nog verrukt uitroept, wat een bof. Het andere been in de beide armen zit er nog aan. Ik ben je reinste gelukskind. Maar het is waar, Engeland heeft ook deze nederlaag weer overleefd. Engeland overleeft elke nederlaag, behalve de allerlaatste.
Maar in plaats daarvan komt er een eind aan de reeks Duitse overwinningen. Na de val van Tobruk in Noord-Afrika wordt veldmaarschalk Rommel geconfronteerd met Monty. Generaal Montgomery verklaart bij zijn aankomst op het strijdtoneel eenvoudig geen stap meer terug te zullen doen.
Here we will stand and fight. There will be no further withdrawal. I have ordered that all plans and instructions dealing with further withdrawal are to be burnt, and at once. The great point to remember is that we are going to finish with this chap Rommel once and for all. It'll be quite easy, there's no doubt about it. He is definitely a nuisance. Therefore, we will hit him a crack and finish with him.
Ook verkrijgen de geallieerden het overwicht in de lucht. De BBC legt in deze dagen een opvallende combinatie vast van natuur en techniek.
In de nacht van 25 op 26 juni vallen meer dan 1000 Britse bommenwerpers Bremen aan. Een maand later is Hamburg 2 keer achter elkaar aan de beurt. De Russen nemen Danzig en Stettin voor hun rekening. Op 6 december bombardeert de RAF de Philipsfabrieken in Eindhoven. Ver van hun basis beleven vele piloten angstige, maar soms ook glorieuze ogenblikken, getuigen een opname van een gesprek aan boord van een Lancaster-bommenwerper boven Berlijn.
Waar is hij, rear gunner? Can you see him? Down! Down! Now, he's shot down! He's shot down! Did you shoot him down?
Yeah, he's got him, boy! Right in the middle! Bloody good!
In de zomer bezoekt koningin Wilhelmina onze Amerikaanse bondgenoot. In augustus spreekt zij in Washington het congres toe en wordt een naar haar genoemde onderzeebootjager aan haar overgedragen. President Roosevelt brengt hulde aan de Koninklijke Marine en aan de Nederlandse natie.
The Netherlands Navy is today adding fresh laurels to those already won in battle from the North Sea to the Java Strait. We Americans can know no better cause than to assist your gallant Navy. It is therefore, as a tangible expression of our admiration for all that the Netherlands Navy has done and is doing, that I have the great pleasure of turning over to you, under the provisions of the Lend-Lease Act, this ship, built by American workers in American yards, she will hereafter fly the brave ensign of the Netherlands. And she will bear the name of one who has come to stand in the eyes of the world as a symbol of Netherlands courage and Netherlands determination. For it is as the Queen Wilhelmina that she will embark upon her new career. And so I ask Your Majesty to receive this ship as a symbol of the friendship and the admiration of the people of the United States.
In haar dankwoord herinnert de vorstin aan de uitstekende betrekkingen die altijd al hebben bestaan tussen de marine van Nederland en die van de Verenigde Staten.
I'm very happy that the transfer of this vessel and all the provisions of the land lease agreement takes place during my presence in Washington. This enables me to thank you personally for your gracious initiative and for your continued personal interest. I see in this ceremony fresh evidence of the excellent spirit of friendship which ever since the days of John Paul Jones has existed between our two navies.
De 62e verjaardag van de koningin wordt in Engeland op bescheiden schaal gevierd. Maar de BBC vindt er voldoende aanleiding in om de gebeurtenis rechtstreeks in haar Engelstalige programma uit te zenden uit de recreatiezaal van de Irene-brigade in Wolverhampton. Twee weken later is er opnieuw aanleiding voor een vreugdevolle uitzending. Hier is Prins Bernhard.
In deze tijd van zware beproeving is het mij een grote vreugde onze vrienden in alle delen van het Rijk en daarbuiten deelgenoot te mogen maken van het blij vooruitzicht dat voor prinses Juliana en mij bestaat op een vermeerdering van ons gezin. Deze blijde gebeurtenis mag, indien alles goed blijft gaan, tegen de laatste dagen van januari wordt tegemoet gezien. De talloze blijken, ons in het verleden, onder alle omstandigheden, zo ruimschoots gegeven van het medeleven van het Nederlandse volk, met ons en onze kinderen, geven me de overtuiging, luisteraars, dat zeer velen onder u zich met ons in onze oudersvreugde zullen verheugen. Met nadruk mogen ik u echter reeds thans op het hart drukken de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen om bij de komende gebeurtenis aan uw medeleven met ons gezin geen allerlei uiting te geven op zodanige wijze dat de vijand daardoor vat op u zou kunnen krijgen. Wel nauwelijks behoef ik u te zeggen hoe diep het ons zou bedroeven indien de te verwachten blijde gebeurtenis, al waar het ook slechts voor een enkele onder u die in die blijdschap delen, slechte gevolgen zou hebben. Ook zonder uiterlijke demonstraties zullen wij ons van uw medeleven verzekerd houden.
In Nederland neemt het schrikbewind van de bezetter steeds grovere vormen aan. Na een mislukte aanslag op 7 augustus op een spoorlijn worden een week later voor het eerst gijzelaars geëxecuteerd. Onder de 5 slachtoffers is een der directeuren van de Rotterdamse Lloyd, Willem Ruys. Het illegale Vrij Nederland schrijft al op 10 oktober...
Onder de vele dingen die in deze dagen ons hart beklemmen, neemt naast de onmenselijke jacht op Joden en arbeiders de bezorgdheid omtrent het lot van onze gijzelaars wel een zeer voorname plaats in.
Op 16 oktober fusilleren de Duitsers nog eens 15 gijzelaars in de bossen van Woudenberg. Op de verontrustende tijdingen uit Nederland reageert koningin Wilhelmina via de Londense radio.
Met grote aandacht en tevens grote bezorgdheid volg ik uw toenemende moeilijkheden en stijgende noden op elk gebied. En met niet minder belangstelling volg ik de steeds ondraaglijker wordende onzekerheid in uw bestaan, waarmede gij iedere dag opnieuw te kampen hebt. Volg ik het bitter lijden van de duizenden in gevangenis of concentratiekamp. In één woord, de geestelijke en lichamelijke mishandeling die de gehate vijand u aandoet. Ik deel van harte in uw verontwaardiging en smart over het lot onze Joodse landgenoten. En met mijn hele volk voel ik de onmenselijke behandeling, ja, het stelselmatig uitroeien van deze landgenoten die eeuwen met ons samenwoonden in ons gezegend vaderland, als ons persoonlijk aangedaan. Wie op welke wijze ook zijn medewerking nog blijft verlenen aan dit schrikbewind, die zal na onze bevrijding de gevolgen daarvan hebben te aanvaarden en het zwaar te verantwoorden hebben.
Hitler in zijn redevoering op 8 november laat er opnieuw geen enkele twijfel over bestaan dat de Joden moeten worden uitgeroeid, omdat zij immers de oorlog hebben gewild.
En dat Jodendom zich etwa einbildet, een internationaal weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dan wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein.
Aan het oostelijk front is de slag om Stalingrad ontbrand. Ondanks verbetende Russische tegenstand trekken de Duitsers half september al de stad in het zuiden binnen. Tegen het eind van de maand zijn ze in staat de scheepvaart op de Wolga te hinderen en eind oktober worden er in de stad verbitterde straatgevechten geleverd. Stalingrad is nog slechts een klein Russisch bruggenhoofd op de westelijke Wolga-oever. Hitler doet juichend, maar wat voorbarig, verslag.
Ik wilde zur Wolga komen, aan een bestimmte stelle. An einer bestimmten Stadt, zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Sie könnte ja auch ganz anders heißen, sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab, darunter fast 9 Millionen Tonnen Ölverkehr. Dort fließt der ganze Weizen zusammen aus diesen gewaltigen Gebieten der Ukraine und des Kuban-Gebietes, um nach dem Norden transportiert zu werden. Dort ist das Manganerz befördert worden. Dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will. Sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch.
Hitlers rechterhand, Hermann Göring, doet ook een duit in het zakje. Volgens de weldoorvoede Rijksmaarschalk zijn de schaarse rantsoenen in de bezette gebieden maar een extraatje, omdat iedereen zich daar toch wel via de zwarte handel weet te bedienen.
Denn heute is die blokkade en die uithongering, wie ze zich dagegen einst dachten, niet meer mogelijk. Wenn schon blokkiert wird, en we ons vragen, wer blokkiert wird, dan bestimmt niet wir, sondern de Engländer.
Niet de Duitsers, maar de Engelsen moeten volgens Göring een blokkade vrezen. Angst voor honger bestaat niet. Nu kunnen immers de graanvoorraden van de Oekraïne worden geroofd.
Maar ook hier, bij de wijze erkenntnis der Duitse soldaat, diejenigen Gebiete Russlands in de hand genomen, die hier den Ausgleich geschaffen haben, nämlich die nämlich die fruchtbarsten Gebiete am Kuban, am Don, wo meilenweit so weit das Auge reicht, Sonnenblumenfelder an Sonnenblumenfelder stehen.
Op een heel ander front, dat in Noord-Afrika, nemen de gevechten echter een beslissende keer. De geallieerden breken na 12 dagen van onafgebroken land- en luchtgevechten door de Duits-Italiaanse linies bij El Alamein. Rommel's Afrika-korps wordt 150 kilometer teruggeworpen
Er worden 20.000 krijgsgevangenen gemaakt.
The sounds you are listening to now are the sounds of the 8th Army's artillery barrage blasting open at El Alamein, a triumphant road that led on to Tripoli and Rome.
De weg naar Tripoli en Rome ligt open. Op 8 november kan de Britse opperbevelhebber in het Midden-Oosten, generaal Alexander, naar Londen telegraferen, luid de klokken. En dat gebeurt dan ook.
Zondag, jongstleden, hebben overal in Engeland de klokken geluid. Zij vertolkten de vreugde over de overwinning in Afrika. Verkondigde dit klokkenspel ook het naderend einde? Nee, maar het kondigde wel aan dat op het slagveld van de wereld een radicale wijziging is opgetreden.
Het is minister-president Gerbrandy die zijn opluchting zo onder woorden brengt. En hij is zeker niet de enige die dat zo voelt. Op 20 november beginnen drie Russische legers een grootscheeps tegenoffensief ten zuiden van Stalingrad. Hitler ziet zich onder druk van de generale staf gedwongen zijn troepen uit de Caucasus terug te trekken.
Een tweede Duitse nederlaag tekent zich af. Want intussen zijn in Algerije en Marokko geallieerde troepen onder generaal Eisenhower geland. En worden zo de Duitse-Italiaanse troepen in de tang genomen. De Britse premier Churchill acht de tijd gekomen voor een aanval op het weke onderlichaam van Europa, zoals hij het noemt. Verder verheugt hij zich op de naderende Russische winter. Maar, voegt hij eraan toe, de Duitse soldaten kunnen zich troosten dat ze niet gecommandeerd worden door een generaal, maar door korporaal Hitler zelf.
We may certainly be glad about what has lately happened in Africa. And we may look forward with sober confidence to the moment when we can say, one continent redeemed. But these successes in Africa, swift and decisive as they have been, must not divert our attention from the prodigious blows which Russia is striking on the Eastern Front. As I speak, the immense battle, which has already yielded results of the first magnitude, is moving forward to its climax. And this, it must be remembered, is only one part of the Russian front, stretching from the White Sea to the Black Sea, along which, at many points, the Russian armies are attacking. The jaws of another Russian winter are closing on Hitler's armies. 180 German divisions, many of them reduced to little more than brigades by the slaughters and privations they have suffered. They have, of course, the consolation of knowing that they have been commanded and led not by the German General Staff, but by Corporal Hitler himself.
De kansen zijn ook gekeerd in de Stille Oceaan met de slag bij Midway en de Amerikaanse landing op Guadalcanal. Het denken over de naoorlogse verhoudingen tussen Nederland en de koloniën heeft ondertussen vastere vorm gekregen. De koningin houdt haar historische 7 decemberrede.
Ik stel mij voor, zonder vooruit te lopen op de adviezen der Rijksconferentie, dat zij zich richten zullen op een rijksverband waarin Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao tezamen deel zullen hebben. Terwijl zij ieder op zichzelf de eigen inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, doch met een wil elkander bij te staan, zullen behartigen. Ik meen dat zulke zelfstandigheid en samenwerking aan het Rijk en zijn delen de kracht kunnen geven om hun verantwoordelijkheid naar binnen en naar buiten ten volle te dragen. Daarbij zal, voor verschil van behandeling op grond van ras of landaar geen plaats zijn, doch zullen slechts de persoonlijke bekwaamheid der burgers en de behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen den doorslag geven voor het beleid der regering.
Tegen het einde van het jaar brengt de leider van de NSB, Anton Mussert, zijn derde bezoek aan Adolf Hitler. Hij mag zich voortaan leider van het Nederlandse volk noemen. Dit heeft overigens geen enkele betekenis. De Duitsers zijn alleen geïnteresseerd in de NSB als een organisatie die kan zorgen voor arbeidskrachten, frontsoldaten en uitvoering van de Duitse bevelen. Maar de Rijkscommissaris Seyss Inquart wil bij de viering van de 11e verjaardag van de partij in het Concertgebouw in Amsterdam nog wel een mooie reden houden.
Het entspricht der mir vom Führer gestellten Aufgabe, das niederländische Volk zur verantwortlichen Mitbestimmung bei der Verwaltung dieses Landes heranzuziehen. Träger des politischen Willens des niederländischen Volkes ist die NSB. Ordne daher an, dass zur Sicherung des Einklanges der Verwaltung mit den Aufgaben der nationalsozialistischen Bewegung alle mir unterstellten Dienststellen bei Durchführung wichtiger Verwaltungsmaßnahmen, insbesondere aber in allen Personalangelegenheiten, das Einvernehmen mit dem Leiter der NSB, Herrn Mössert, beziehungsweise den von Herrn Mössert bestimmten Parteistellen der NSB zu pflegen haben. Damit ist die NSB verantwortlich in die Verwaltung dieses Landes eingeschaltet.
De hier aangekondigde inschakeling van het staatspolitiek secretariaat der NSB in het bestuursapparaat krijgt pas op 1 februari 1943 zijn beslag. Gerbrandy waarschuwt uit Londen voor de gevaren die hier toch aan kleven.
Niemand mag zich verhelen dat en volgens de Duitse bedoeling en op grond van vroeger opgedane ervaringen het decreet van dokter Seyss Inquart een regering van heulers met een vijand belangrijk naderbij heeft gebracht. Duitsland heeft een nijpend gebrek aan bestuursambtenaren en administratieve krachten. Hoe eerder het de bestuurstaak in Nederland aan anderen kan overlaten, hoe beter dit voor de Duitse oorlogsvoering zijn zou. Mits natuurlijk die bestuurstaak kan worden overgelaten aan figuren die zich met lichaam en ziel aan een vijand hebben verkocht. En die in Nederland niet de Nederlandse, maar de Duitse belangen behartigen.
In de laatste maanden van 1942 neemt het al sluimerend Nederlandse studentenverzet duidelijk vormen aan. Dat begint met de mededeling door secretaris-generaal Van Dam van het ministerie van Onderwijs dat de helft van de studenten in Duitsland moet gaan werken. 3 dagen later wordt de studentenkartotheek in Utrecht in brand gestoken. Op 14 december roept de zogenaamde Raad van Negen een algemene studentenstaking uit. In haar kerstrede spreekt koningin Wilhelmina bemoedigende woorden tot de jongeren van Nederland.
Ik stel mij u voor gedurende de kerstdagen verenigd in een huiselijke kring, elkaar onderling sterkend en opwekkend tot al het grote en goede dat in u en om u ontstaan is in deze zware verdrukking en dat het geheim is van uw kracht. Waakt erover, als over een kostbaar kleinoot, dat gij bewaart voor het nieuwe tijdperk dat beginnen zal met onze bevrijding. Dat God u allen rijke kerstzegen mogen schenken.
Een nieuwe, alweer somberder oorlogswinter breekt aan. Maar velen weten zich gesterkt door de hoop die er gloort. Het is nog niet het einde, maar het is misschien het einde van het begin. Wie anders dan Winston Churchill kon met deze eenvoudige woorden zo treffend weergeven hoe de wereld er eind 1942 voor stond.
I have never promised anything but blood, tears, toil and sweat. Now, however, we have a new experience. We have victory. A glorious and decisive victory in what I think should be called the Battle of Egypt. Rommel's army has been defeated. It has been routed. It has been very largely destroyed as a fighting force. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning.